Hoofdstuk 20. Gods laatste vernedering. Als we even al onze vooroordelen over de Bijbel aan de kant zouden kunnen zetten en dit grote boek als één verhaal zouden kunnen lezen, zou dat verhaal er ongeveer als volgt uit kunnen zien. In het begin schiep God, een geest, de grote wereld van de materie. Van al Gods opmerkelijke werken bezaten alleen de mensen een gelijkenis met hem, die men zou kunnen noemen het beeld van God. Het was tegelijkertijd een groot geschenk en een grote last, dat beeld van God. Man en vrouw, geestelijke wezens, konden rechtstreeks met God contact hebben. Maar van alle soorten wezens hadden alleen zij de vrijheid om tegen God in opstand te komen. En dat deden ze dan ook. Op die fatale dag stierf er iets in Adam en Eva. Hun lichamen leefden nog vele jaren, maar hun geest kon niet langer vrijelijk en openlijk met God in contact treden. De Bijbel is het verhaal van Gods pogingen om die gevallen geest te herstellen. Hij werkte met afzonderlijke families. Eerst die van Adam, later van Noach en tenslotte Abrahams familie. De kern van het grote deel van het Oude Testament. De ene keer schildert de Bijbel God als een vader die zijn kind opvoedt, de andere keer als een hartstochtelijke minnaar. Maar altijd zien we hoe hij erop uit is mensen te bereiken, met een doel te herstellen wat verloren is gegaan. Op een enkel lichtpuntje na is het Oude Testament een verslag van mislukkelingen. Maar het Nieuwe Testament begint met een radicale zet van God, een invasie, de geboorte van Jezus. Jezus betekende een geheel nieuw begin. De tweede Adam werd hij genoemd, het hoofd van een nieuw geslacht. Hij was het die tenslotte de barrières omverhaalde en vrede tussen God en de mensen mogelijk maakte. Nadat Jezus was weggegaan, daalde de geest van God met Pinksteren neer en vulde individuele mensen. En zo werd hun gevallen geest uiteindelijk hersteld. God ging verder dan het begin, toen hij met de mens wandelde in een tuin. God woonde nu in hen. Wie de brieven van het Nieuwe Testament begint te lezen, krijgt de opwinding al gauw te pakken. De apostel Paulus had het niet sterker kunnen zeggen. Want de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Het hele universum staat ademloos te kijken wat er op aarde gebeurt. Opdat nu aan de overheden en de machten in het hemelse gewesten door de gemeenten de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, naar het eeuwige voornemen. En Petrus voegt daar ademloos aan toe, dingen waaraan engelen begeerig zijn een blik te werpen. Ondertussen breidt die kleine groep christenen zich uit naar Samaria, Griekenland, Ethiopië, Rome en Spanje. Volgens het Nieuwe Testament waren zij betrokken bij een grote ommekeer in de geschiedenis. Zij hielpen de hele schepping weer van God op te eisen. Hoezo vooruitgang? Van het begin af aan had ik mij voorgenomen om in dit boek eerlijk te zijn. Ik schrijf immers voor slachtoffers van niet uitgekomen beloften en aan stukken geslagen verwachtingen. Ik zal dus eerlijk zeggen dat het voor teleurgestelde mensen moeilijk is mee te gaan met het enthousiasme van de schrijvers van het Nieuwe Testament. Mijn vriend Richard bijvoorbeeld beweert dat hij zijn geloof heeft verloren omdat God het al te subtiel aanpakt. Hij verlangt naar iets wat overtuigender is. Iets in de geest van een brandende braamstruik misschien, of een doortocht door de Rode Zee. De veelvoudige wijsheid van God, die nu door middel van zijn gemeente bekend zou worden. Bent u onlangs nog wel eens naar de kerk geweest? Van de Heer Jezus zou u wel onder de indruk geweest zijn. De wolk der heerlijkheid zou u verbluft hebben doen staan. Maar de gemeente? Hoe kunnen we de verheven woorden van het Nieuwe Testament rijmen met de realiteit van elke dag die we om ons heen zien? Sommige mensen zijn snel met hun antwoord. Ja, maar Paulus had het over de nieuwtestamentische gemeente. Maar van dat ideaal zijn wij al ver verwijderd geraakt. Daar kan ik het niet mee eens zijn. De brieven zijn geschreven aan een bond gezelschap van bekeerde engelenaanbidders, dieven, afgodendienaars, kwaadsprekers en prostituees. Dat waren de mensen in wie God was gaan wonen. Lees Paulus' beschrijving maar eens van die zogenaamde ideale gemeente in een stad als Korinthe. Een rauw stelletje eigenwijzen, dat het met gemak tegen elke gemeente in de geschiedenis kan opnemen als het gaat om onheiligheid. En toch vinden we Paulus' meest roerende beschrijving van de gemeente als het lichaam van Christus juist in een brief aan hen. Ik weet geen elegante manier om de vraag te stellen, dus doe ik het maar gewoon. Wat denkt God eigenlijk precies met zijn plan der eeuwen te bereiken? Als dat plan zou worden onderworpen aan een soort kosten-baten-analyse, zoals bedrijven dat doen, wat zouden de baten en de kosten van dat plan dan zijn voor God en voor ons? Het duidelijke falen van de kerk zou natuurlijk de grootste kostenpost voor God zijn, precies zoals hij zijn naam gegeven had aan het volk Israël. Om vervolgens te ervaren hoe die naam door het slijk gehaald werd, geeft hij nu zijn geest aan zwakke mensen. We hoeven niet ver van huis te zoeken. De gemeente in Korinthe, het racisme in Zuid-Afrika, het bloedvergieten in Noord-Ierland, de schandalen onder christenen, voorbewijzen dat de gemeente niet voldoet aan Gods ideaal. En de wereld kijkt toe en beoordeelt God naar hen die zijn naam dragen. Een groot deel van de teleurstellingen met God vindt zijn oorzaak in de desillusies ten aanzien van andere christenen. Dorothy Sayers heeft gezegd dat God 3 grote vernederingen moest ondergaan in zijn pogingen om het menselijke ras te redden. De eerste was de vleeswording, toen hij zich schikte in de beperkingen van een natuurlijk lichaam. De tweede was het kruis, toen hij de schande leed van een publieke terechtstelling. De derde vernedering, zegt Sayers, is de gemeente. In een ontzettende daad van zelfverloochening vertrouwde God zijn reputatie toe aan gewone mensen. Niettemin, op een manier die wij niet kunnen zien, helpen die gewone, met de geest vervulde mensen om de wereld onder de heerschappij van God te stellen. Engelen verheugen zich over onze bekering. Door onze gebeden worden bergen verplaatst. De winst voor God zien we in een passage die we al eerder noemden, Lucas 10. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen, riep de Heer Jezus juichend uit, toen de 70 terugkwamen met hun succesverhalen. Hij reageerde als de trotse vader die zojuist zijn kinderen iets had zien presteren wat hij niet voor mogelijk had gehouden. We moeten het niet zo ver doorvoeren dat we denken dat God onze medewerking nodig heeft. Veel eer heeft hij ons uitgekozen als de manier die hij verkozen heeft om zijn schepping hier op aarde weer op te eisen. Hij gebruikt de mensen als instrument, zoals mijn hersenen, mijn vingers, mijn hand en mijn pols als instrumenten gebruiken om deze zin te schrijven. Dat is het beeld dat Paulus het meest gebruikt om de rol van Christus in de wereld van vandaag te beschrijven. Het hoofd van het lichaam dat zijn leden leidt om zijn wil te volbrengen. Om de winst voor God te begrijpen moeten we terugdenken aan de beelden van de profeten. God als vader en als minnaar. In die beide menselijke relaties zitten elementen van wat God altijd in de mensen gezocht heeft. In één woord, afhankelijkheid ligt de sleutel. De sleutel tot wat ze gemeen hebben en de sleutel tot wat hen onderscheidt. Voor een baby is afhankelijkheid alles. Iemand anders moet in elke behoefte voorzien, anders gaat het kind dood. Ouders blijven hele nachten op, ruimen braaksel op, maken hun kinderen zindelijk en doen andere nare kwijtjes uit liefde, omdat ze doordrongen zijn van de afhankelijkheid van het kind. Maar dat kan niet altijd zo doorgaan. Een arend dwingt zijn jongen te leren vliegen. Een moeder stopt op een dag met borstvoeding en gaat over op ander voedsel. Geen enkele gezonde vader of moeder wil een kind dat altijd van hen afhankelijk blijft. En dus blijft een vader zijn dochter niet altijd in een wandelwagentje rondrijden, maar leert haar lopen, in de wetenschap dat er een dag komt dat ze dat zonder hem zou kunnen. Goede ouders leiden hun kinderen geleidelijk van afhankelijkheid naar vrijheid. Maar bij minnaars is het andersom. De minnaar bezit volledig de vrijheid, maar het is zijn eigen keus om die op te geven en hij wordt weer afhankelijk. Weest elkaar onderdanig, zegt de Bijbel. En ieder echtpaar zal vertellen dat dat een goede beschrijving is van de manier waarop je iedere dag met elkaar omgaat. In een gelukkig huwelijk willig je elkaars wensen vrijwillig in, uit liefde. In een slecht huwelijk wordt onderwerping een machtsstrijd, een touwtrekkerij tussen twee strijdende ego's. Ik geloof dat het verschil tussen die twee relaties duidelijk maakt waar God in zijn lange geschiedenis met de mensheid op uit is geweest. Hij verlangt niet naar de hulpeloze liefde van een kind dat zich aan de ouders vastklampt en ook geen andere keuze heeft, maar naar de volwassen vrijwillige liefde van een geliefde. Die volwassen liefde heeft God van het volk Israël nooit gekregen. De geschiedenis leert ons hoe God zijn jonge volk naar de volwassenheid leidde. Op de dag dat Israël het beloofde land introk, hield het manna op. God had hun een nieuw land gegeven. Nu was het aan de Israëlieten om zelf hun eigen voedsel te verbouwen. Als typisch kinderlijke reactie begon het volk Israël prompt de vruchtbaarheidsgoden te aanbidden. God wilde een geliefde en hij kreeg een kind dat altijd even onbeholpen was. Maar hoe zit dat nu, in het tijdperk van de geest? Heeft God nu wel een minnares in plaats van een kind? Tot verbazing beantwoordt het Nieuwe Testament die vraag met ja. De volgende bloemlezing uit het Nieuwe Testament geeft aan hoe God ons ziet. Christus heeft de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen. Heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Onbesproken kinderen van God te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u, schijnt als lichten in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die vroeger veraf was, nabijgekomen, door het bloed van Christus. Dus bent u geen vreemdelingen en in bijwoners meer, maar bent u medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf hoeksteen is, in wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Eigenlijk toont de Bijbel ons de eenheid tussen gewone mensen en Gods geest als het hoogste dat in de schepping te bereiken valt. Al die tijd was het God erom te doen om ons zo uit te rusten dat we zijn wil in de wereld zouden kunnen volbrengen. Er zal een dag komen dat dat langzame en moeilijke proces zal resulteren in het totale herstel van de aarde. Onze winst. Maar zulke verheven gedachten, vertegenwoordigers van God, het hoogste doel van de schepping, vertegenwoordigen Gods kant, een voordeel dat niet ons toevalt. Wat zijn de kosten en de baten voor ons die op aarde bleven? We bewonen nog steeds een wereld die onder de vloek ligt van pijn, verdriet en teleurstelling. En wat ik naar voren heb gebracht als een enorme toename in vertrouwelijkheid, vanaf de rook van Sinaï via de persoon van de Heer Jezus tot de inwonende Heilige Geest, lijkt ironisch genoeg heel sterk op de terugtred van Gods directe bemoeienissen. Sommige mensen verlangen terug naar die goede oude tijd van het Oude Testament, toen God een veel duidelijker, directe benadering had. Het Oude Testament heeft het over een echt contract, getekend door God, met garanties van lichamelijke vrijheid en voorspoed, onder bepaalde voorwaarden. Het Nieuwe Testament geeft ons zo'n contract niet. De verandering van de zichtbare aanwezigheid van God in de woestijn naar de onzichtbare aanwezigheid van de Heilige Geest houdt ook een zekere achteruitgang in. We hebben niet langer het heldere, zekere bewijs dat God bestaat. Vandaag de dag zweeft God niet boven ons in een wolk waarnaar we kunnen staren als we gerustgesteld willen worden. Voor sommigen, zoals Richard, lijkt dat inderdaad een verlies. Eigenlijk kunnen we, omdat God zich toevertrouwt aan de gemeente, verzekerd zijn van een permanente epidemie van teleurstellingen in God. Als de Hebreeën in de vroege dagen wilden weten wat de wil van God was ten aanzien van een militaire manoeuvre, of wat voor soort hout ze moesten gebruiken voor de tempel, had de hoge priester altijd wel manieren om uitsluitsel te geven. Maar de 1275 kerken en kerkjes in de Verenigde Staten zijn er de bewijzen van hoe moeilijk het tegenwoordig voor de gemeente is om het eens te worden over de wil van God. De verwarde stem van de hedendaagse gemeente vormt een deel van de kosten, het nadeel om in deze tijd te leven, vergeleken met de Hebreeën in de woestijn of de discipelen die Jezus volgden. Maar wat is dan winst? Het Nieuwe Testament doet alle moeite om dat duidelijk te maken, vooral in Hebreeën, Romeinen en Galaten. Ik zie bijna voor me hoe de apostel Paulus geprikkeld reageert op mijn vraag als: wat is de winst? Wat? Zijn jullie gek geworden? De winst? Lees eerst Leviticus, Numeri en Deuteronomium maar eens achter elkaar door. Dan kunnen we praten. Noem jij dat die goede oude tijd? Wie wil er nu zo leven? Maak je graag elk uur van de dag ongerust over je eeuwige bestemming? Wil jij graag dat je de hele dag een worsteling is om je aan de lange regels te houden? Wil jij je moeite getroosten van rituelen, dierenoffers met hoge priester in vol ornaat, en dat allemaal om God te naderen? Moet je eens goed luisteren. De helft van mijn leven heb ik geprobeerd om aan die eisen te voldoen. Nou, van mij mag je het allemaal hebben. Het verschil tussen de wet en de geest is een verschil van dood en leven, van slavernij en vrijheid, van altijd kind zijn en volwassen worden. Wie wil daar nou naar terug? Om met Paulus' eigen woorden te spreken: het Oude Testament was een bediening van de dood, met letters op stenen gegraveerd. Het was een tuchtmeester voor ons tot op Christus. Wie wil er nu altijd op de kleuterschool blijven? En zoals Paulus al zei, wij zijn niet zoals Mozes die zijn gezicht bedekte, zodat de Israëlieten hem niet hoefden aan te kijken, terwijl de straling langzaam verdween. De Heer nu is de geest. Waar nu de geest van de Heer is, is vrijheid. Gods plan hield voor beide partijen risico in. Wij riskeren onze onafhankelijkheid door te beloven een onzichtbare God te volgen, die geloof en gehoorzaamheid van ons vraagt. En God riskeert dat wij, net als de Israëlieten, nooit volwassen worden en dat we hem misschien nooit zullen liefhebben. Kennelijk durfde hij dat risico aan. Een drie-enige stem. Stellen we ons Godplan eens voor als een aantal opeenvolgende stemmen. De eerste donderende stem had bepaalde voordelen. Als die stem sprak vanaf een bevende berg Sinaï, of als het vuur dat het altaar op de berg Karmel in vlam zette, viel er voor niemand iets te ontkennen. Maar verbazend genoeg leerden zelfs degenen die die stem hoorden en er bang voor waren, de Israëlieten bij de Sinaï en de Karmel bijvoorbeeld, die stem al gauw te negeren. Het overdonderende werd juist het probleem. Er waren er maar weinig die naar de stem vroegen, maar er waren er nog minder die volharden als die stem zweeg. De stem veranderde met de komst van Jezus. Het woord werd vlees. Een paar decennia had de stem van God de klank en de sterkte en het landelijke accent van een plattelandsjood in Palestina. Het was een normale menselijke stem. En hoewel die met gezag sprak, sloegen de mensen er niet voor op de vlucht. Jezus' stem was zacht genoeg om er een discussie mee aan te gaan. Zacht genoeg om die stem te smoren. Toen de Heer Jezus er niet meer was, veranderde de stem opnieuw. Op de Pinksterdag zetten tongen van vuur zich op de gelovigen en de gemeente. Gods lichaam begon vorm te krijgen. De laatste stem is zo nabij als de adem, zacht als een fluistering. Het is de kwetsbaarste stem van allemaal en het gemakkelijkste negeren. De Bijbel zegt dat de geest uitgeblust of bedroefd kan worden. Probeer de brandende braamstruik van Mozes maar eens uit te blussen of het gesmolten gesteente van de Sinaï. Maar de geest is ook de meest intieme stem. De geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat we zullen bidden naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die verzuchtingen zijn de eerste geboorteweeën, de barensnood van de nieuwe schepping. Maar met de komst van de geest zijn niet alle teleurstellingen met God verdwenen. Zelfs de titels die de geest krijgt, trooster, helper, raadsman, houden in dat er problemen zullen zijn. Maar de geest is ook een onderpand, een garantie van wat nog komen gaat, zei Paulus met een beeld uit de financiële wereld. De geest herinnert ons eraan dat zulke teleurstellingen tijdelijk zijn. Het voorspel van een eeuwig leven met God. God achtte het noodzakelijk om eerst de geestelijke band te herstellen, voordat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou scheppen. Op twee plaatsen in het Nieuwe Testament wordt het vervuld zijn met de geest vergeleken met dronkenschap. De overeenkomst is dat je beide toestanden heel anders tegen de problemen van het leven aankijkt. Maar er is ook een groot verschil. Veel mensen grijpen naar drank om hun verdriet over werkeloosheid, ziekte en persoonlijke narigheid te verdrinken. Maar onvermijdelijk komt er een einde aan de roes en dan dringt de realiteit zich weer op in alle hardheid. Maar de geest fluistert over een nieuwe realiteit, een fantasie die waarheid is en waar we voor altijd zullen ontwaken. Einde hoofdstuk 20.